gemeente, laten we onze eredienst voortzetten met elkaar te zingen van Psalm 108 en daarvan het eerste vers. Mijn hart, o hemelmajesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Ik zal zingen voor een opperheer, ik zal psalmen zingen tot zijn eer. Gij zachte harp, gij schelle luid, waakt op dat niets uw klanken stuit. Ik zal in de dageraad ontwaken en met gezang mijn God genaken. Wij noemen u Psalm 108 en daarvan het eerste vers. Schriftlezing van deze avond vindt u opgetekend in Hebreeën en daarvan het 13e hoofdstuk. Doch vooraf doen we met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en een ieder spreken in zijn hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij hadden u genoemd voor te zullen lezen Hebreeën 13. Dat de broederlijke liefde blijven, vergeet de herbergzaamheid niet, want hierdoor hebben sommigen onwetend engelen geherbergd. Gedenk der gevangenen, alsof gij medegevangen waart. En degenen die kwalijk gehandeld worden, alsof gij ook zelf in het lichaam kwalijk gehandeld waart. Het huwelijk is eerlijk onder allen en het bed onbevlekt, maar hoerieders en overspelers zal God oordelen. Uw wandel zij zonder geldgierigheid en zijt vergenoegd met het tegenwoordige, want hij heeft gezegd: ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Zodat wij vrijmoediglijk durven zeggen: de Heer is mij een helper en ik zal niet vrezen wat mij een mens zal doen. Gedenk uw voorgangeren die u het woord Gods gesproken hebben en volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst hunner wandeling. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in de eeuwigheid. Wordt niet omgevoerd met verscheiden en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door spijzen, door welke geen nuttigheid bekomen hebben, die daarin gewandeld hebben. Wij hebben een altaar van het welk geen macht hebben te eten, die de tabernakel dienen. Want welke dierenbloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom door de hoge priester, derzelfde lichamen werden verbrand buiten de lege plaats. Daarom heeft ook Jezus, omdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Zo laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de lege plaats, zijn smaadheid dragende. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. Laat ons dan door hem altijd goden opofferen, een offerande des lofs. Dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, want aan zodanige offeranden heeft God een welbehagen. Zijt uw voorgangeren gehoorzaam en zijt hun onderdanig, want zij waken voor uw zielen, als die rekenschap geven zullen, opdat zij dat doen mogen met vreugde en niet als zuchtende, want dat is u niet nuttig. Bid voor ons, want wij vertrouwen dat wij een goed geweten hebben, als die in alles willen eerlijk wandelen. En ik bid u te meer dat gij dit doet, opdat ik te eerder u lieden mogen wedergegeven worden. De God nu des vredes, die de grote herder der schapen door het bloed des eeuwigen testaments uit de doden heeft wedergebracht, namelijk onze Heer Jezus Christus, die volmaken u in alle goed werk, opdat gij zijn wil moogt doen, werkende in u hetgeen voor hem welbehagelijk is, door Jezus Christus, de welke zijn de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Doch ik bid u, broeders, verdraag het woord van deze vermaning, want ik heb u in het kort geschreven. Weet dat de broeder Timotheus losgelaten is, met welke, zo hij haast komt, ik u zal zien. Groet al uw voorgangeren en al de heiligen. U groeten die van Italië zijn. De genade zij met u allen. Amen.
Laten we samen met elkaar gaan bidden. Majesteitelijke Heere, voordat wij naar uw woord gaan luisteren, alvorens wij uw woord mogen bedienen, gaan we samen tot u komen om u te bidden, in de belijdenis van onze afhankelijkheid, onze kleinheid en nietigheid voor u de Heere, in opzien tot de volheid van uw genade en goddelijke ontferming. Laat wij doen, Heere, in aanhankelijkheid. Omdat wij meer en meer u in alles nodig hebben. In alles alleen het van u verwachten. En laten we, wie we dan ook zijn, Heere, jong of oud, onze plaats in de maatschappij is, eenvoudig geleerd. Ach, er kunnen zo in ons leven allerlei onderscheidingen zijn, maar Als we dan samen in de kerk zijn, dan gaat het toch om dat ene, datzelfde. Dat wij in ons leven een onderwerp mogen zijn van u en uw genade, van u en uw goddelijke liefde, van u en al het heil wat er in u te vinden is. Veel hebben we daarop tegen, heren. Niet alleen van onszelf, maar ook rondom ons heen. Maar u brengt ons samen in uw huis, bij uw woord. En dat is het toch, waar het om gaat en wat u ons wilt leren. Dat gij uw woord gaf als het enige richtsnoer voor het geloofsleven. Als het enige fundament voor ons geloofsleven. En u gaf de Heilige Geest. De Geest die van u uitgaat, o Vader, en van u, o Zoon. De Geest van de Vader en de Geest van Christus. En u hebt van die Geest gezegd, hij zal u in alle waarheid leiden. U hebt gezegd, ik zal u dopen met de Heilige Geest. Laat het ook vanavond weer gebeuren. Hebben we elke dag nodig, ondergedompeld in uw woord. Omdat wij de lessen van uw woord ter harte mogen nemen. Dat is toch immers het richtsnoer, het kompas wat u gaf. Zodat wij door dat leven heen, tot eer van uw levende, ook de dood tegemoet kunnen gaan. Heere, wij weten, als het aardse huis van deze tabernakel wordt afgebroken. En dat merken we allemaal, jong of oud. Wij een gebouw bij God hebben, eeuwig in de hemelen, niet met handen gemaakt. Daarom, o dierbare Christus, kwam u in deze wereld. Bent u afgedaald in de nederste delen der aarde. Ging u een weg van lijden en vloek dragen en sterven. Wat de kerk uitdrukt in haar belijdenis met te zeggen, dat u zijt nedergedaald ter helle. U hebt geleden, Heere. Als ware uitgestoten en de volle vloek gedragen. Opdat u als de weg zou zijn. Zodat verloren zondaren zouden in kunnen gaan. In het eeuwige leven. Dat u ontsloot en op het huis des vaders met zijn vele woningen. O Heere, heilig ook nu. Wanneer we samengebracht zijn onder het aanbiddelijke van uw voorzienige leiding in dit gebouw waar we zo vaak geweest zijn. Heilig uw woord in ons leven. Geef ons de onmisbare bediening van de Heilige Geest. En laten we samen hier zitten als die jonge Samuel. Die midden in de nacht zei, spreek uw knecht hoort. En Heere, dat is zo leerzaam voor ons. Dat uiteindelijk die oude Eli hem dat advies gaf. Als je nou weer die stem hoort, zeg dat dan. En het jonge kind dat heeft het gezegd. Heere, laten we zo vanavond elkaar, als we samen zijn in de eredienst, opwekken. En altijd als we elkaar in de trein van het leven ontmoeten. Dat tegen elkaar zeggen. Zo daartoe elkaar opwekken. Dat wij bij uw woord komende het tegen u zeggen, spreek u maar, Heere. En dan zullen wij als uw knecht luisteren en horen. U hebt het gezag, uw woord heeft het goddelijke gezag. U hebt het voor het zeggen. Geef dat in ons alle leven wij zo onder u buigen, dat we het u laten zeggen. Dat u in ons leven gezag hebt. En wij daar onvoorwaardelijk onder buigen. Dat geeft vreugde, dat geeft blijdschap. Dat geeft een leven bij en uit u de Heere. Dat geeft ook een uitzicht op het eeuwige, onvergankelijke leven. Heere, dan is het geheim van uw kerk, uw woord. En het leven bij en uit dat woord. En u, o Christus, u zijt het woord. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Uw heerlijkheid te zien is onze zaligheid. Uw heerlijkheid aanschouwen geeft ons vreugde en geeft ons al het heil. Hier nog in beginsel. Om uit uw volheid te ontvangen genade voor uw genade. Heren, dat we daar niet menselijk over denken, want u bent goddelijk. En als u spreekt over een volheid, is dat een goddelijke volheid die nooit te ledigen is. Die niet te doorgronden is, waar geen einde aan is. Heren, wat is dat een evangelie? Ja, al zouden we alle zonden van de wereld hebben, hoe ontzaglijk ook. Die volheid van u is allesomvattend. En het zal alle zonden en schulden wegnemen en verdelgen in uw trouw en in uw genade. Om daaruit ook tot eer van u te leven. Daarom zijn we ook vanavond hier gekomen. Op deze donderdagavond. Hier in dit gebouwtje waar we zo vaak geweest zijn. Heren, wilt u er ook zijn. Met onmisbare bediening van de geest. En we zijn hier gekomen niet om het u allemaal te vertellen hoe het moet. Om het u niet allemaal te vertellen hoe u ons moet gaan bekeren. Heren, dat doen we zo vaak. Dan zeggen we, ja heren, nou moet dit gebeuren en dan moet het zo gaan en dan moet dat. Heren, verlos ons daarvan. Het is maar het allerbeste dat we het niet weten. Om als een kind hier vanavond te zitten en onze handen te openen als een bedelaar en onze mond te openen om van u gevoed en van u geleerd te worden. Leer ons alle elke dag weer u te volgen en neem u ons alle bij de hand en leid ons in de grazige weide van uw woord en uw getuigenis. Heer, dat willen we nog belijden. Wanneer we zo met elkaar in dit gebed voor de prediking verbonden zijn, wat kunnen we vaak ver van u afleven. We kunnen we toch zoveel opgaan in dingen van deze wereld en van onszelf. Wat zijn we zo vaak met dingen van onszelf vervuld. Maar nu vanavond in uw huis, bij uw woord, heren, wij bidden het. Met de bruid uit het hooglied. Trek mij, Heere. Wij zullen u nalopen. Trek ons achter u aan. En dan zullen wij volgen. U alleen maar volgen. Om het oog des geloofs op u gericht te houden. Ja, Heere, ook andersom. Eigenlijk heel andersom. Om de troost daarvan te ervaren. Dat u het zegt. Mijn oog zal op u zijn. O heren, zo leggen we ons gebed voor uw heilige aangezicht neer. Dank dat we elkaar weer mogen ontmoeten. Dat we hier zijn met jongeren, met ouderen, met kinderen. O heren, gedenk ook die kinderen en die jongeren. Wij bevelen ze aan u aan. We hebben eigenlijk geen aparte kinderdiensten nodig. U zegt het zelf. En laten wij als volwassenen dat maar te harte nemen. Worden als een kind. Laten we zo hier mogen zijn. Kinderlijk. Aan uw voeten. Om ons door u te laten leiden. Om niet anders te willen weten. Dan Christus Jezus. En dien gekruisigd. Heren, vragen we nu te veel. Als we dit gebed voor u neerleggen. En dan voegen we er toch nog wat bij. We hebben allemaal nodig bij het luisteren en bij het verkondigen. De leiding en het licht van uw heilige geest. Wilt u erbij zijn. Ons zo een goede dienst geven. Dat het woord zijn kracht en zijn werking mag doen. En dat we het woord horen. Niet als het woord van een mens. Maar zoals het waarlijk is. Als uw woord, om als het ware op te klimmen tot in de hemel. En door de prediking te beluisteren. De levende stem. stem moe was, dan gaan we het zingen. Ik roem in God. Ik prijs zijn onfeilbaar woord. Ik heb het immers zelf uit zijn mond gehoord. Hoor ons in de genadige vergeving van onze zonde. Het gaat om uw eer. En aan uw eer is onze zaligheid verbonden. Om Christus wil bidden we het u uit genade. Amen. Laten we samen gaan zingen van Psalm 22. Psalm 22, de versen 3 en 4. U smeekte zij van menshulp ontbloot, de derde vers. En het vierde, al wie mij ziet, bespot mij boos te moe. Twee versen uit die prachtige Leidenpsalm, Psalm 22, 3 en 4. sprak vandaag een collega, een predikant. En die had ook economie gestudeerd. Dan was ik een klein beetje jaloers op, want ik ben helemaal niet financieel aangelegd. En ik ben ook helemaal niet economisch aangelegd. Ik was laatst, was ik ergens en daar zaten wat handelaren zo en winkeliers. En u weet waar het dan het gesprek natuurlijk over gaat, over allerlei geldzaken. En dat was duur en die prijs moest een beetje omhoog en ik zat er zo tussen. En uiteindelijk zeg, wat heb ik dan toch een heerlijk werk, hè? En ze keken me aan, want ze wisten niet zo precies wie ik eigenlijk was. Ik zat hem als een vreemde eend in de bijt. Ze zei, wat heb ik toch eigenlijk een heerlijk werk, hè? Ik mag de dingen uitdelen om niet. Toch het heerlijkste wat er is. En dan ga ik iets zeggen, heb ik eigenlijk genoeg gezegd, dan kunnen we naar huis. Christus heeft alles betaald. En zalig worden is niet anders dan nou de toevlucht nemen tot hem die betaald heeft. Ja. Straks kunt u de kerkbode meenemen, daar staat een busje naast. En ja, sommige mensen verwachten dat je er wat in doet. Nou, dat mag, dat hoeft voor mij niet hoor. Dat mag, dat hoeft helemaal niet. Ja. Moet je dat zelf nou maar zien? Want ja, ze zeiden, ja, zeg er nou wat van, dominee. Ja, maar ik denk aan het woord wat er in de Bijbel staat. Graven kan ik niet. Nou, dat kan ook niet. Dat heb ik zo in mijn rug. En ja, zo krachtig in mijn spieren ben ik ook. Ik heb het trouwens nooit gedaan. Maar. En bedelen schaam ik me ook voor. Nou, dan moet ik eerlijk zeggen, dat is niet helemaal waar. Want als ik dan op mijn knie lig, dan doe ik niet anders dan bedelen. Maar tegenover u hou ik niet van bedelen. Maar laten we dat nou meenemen. U mag hier alles. En ik hoop dat je nou eindelijk dat eens een keer doet. U mag alles voor niets meenemen. Zullen we dat maar afspreken? Ja. Want Christus heeft alles betaald. Nou ja, ik moet wel eens een collecte aanbevelen. En je moet ook wel eens wat om geld delen. Nou, laat ik het dan zo een keer doen. Hè? Want hoeft van mij niet. Want alles is betaald door het dierbare bloed van Christus. Nou, daar gaan we dan over nadenken vanavond. Ik wil een gedeelte overdenken uit Hebreeën 13. Hebreeën 13. En dan staan we stil. U hebt dat ongetwijfeld begrepen. Dat kan niet anders. Dat ik met u wil overdenken het 13e vers. Zo laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de lege plaats, zijn smaadheid dragende. Dat is een mooie tekst, hè? Zo laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de lege plaats, zijn smaadheid dragende. Ik heb in mijn boekenkast een klein boekje staan, ik heb het jaren geleden gelezen. Schitterend mooi boekje van Jean Taffin. Was nog hofprediker van Willem van Oranje. En dat prachtige boekje dat heet van de kenmerken van een waar christen. Toen ik dat boekje kocht, stuitte die titel mij een beetje tegen de borst. Dat is geen geheim, dat kunt u verstaan als u mij wel eens een paar keer gebeluisterd hebt, dat ik daar nou niet zo'n mens van ben om kenmerken te gaan preken. Ja, je koopt dan zo'n boekje, want het is van Taffin. Heel oud natuurlijk. Hofprediker van Willem van Oranje uit de bruisende tijd van Nederland. De kenmerken van een waar christen. Nu, ik kan het u aanbevelen. Schitterend mooi boekje. Schitterend. Heel indrukwekkend. Waar werkelijk het leven van een christen op een bijbelse, goed reformatorische manier wordt uiteengezet tot onderwijs van het zielenleven. Er zijn dan toch kenmerken van een christen, nietwaar? Nou, als je nou zo deze tekst op je inlaat werken, dan zou ik daarmee willen beginnen dat je je leest van twee kenmerken van een ware christen. Niet om je aan te toetsen, maar om eruit te leven. Ja. Toetsen aan kenmerken moet je nooit doen, want dan kom je altijd in het donker terecht, maar eruit leven. Als je nou die twee kenmerken, die tekst zou moeten opzoeken, ja, is helemaal niet zo moeilijk, hè. Dan lees ik daar twee aangrijpende dingen. Dat is een christen. Zo laten ze tot hem uitgaan buiten de lege plaats. Dat is een christen, dat is geloven. Ja. In wezen is dat helemaal niks hebben of bezitten of aardig geworden te zijn op de weg. Maar het geloofsleven is eigenlijk elke dag weer tot hem uitgaan, buiten de lege plaats. Doet u dat ook? En het tweede, en dat staat een beetje haaks op ons levensgevoel van deze moderne tijd, zijn smaadheid dragende. Terwille van Christus het kruis en de smaadheid dragen. Ze hebben mij gehaat, ze zullen u haten. Twee wezenlijke dingen, twee wezenlijke kenmerken van een ware Christen. Dat is het leven van een kind des Heren uit het geloof. Niks op zak te hebben. Als een bedelaar tot hem uitgaan. Buiten de lege plaats om met Christus bediend te worden. En dat heeft als gevolg dat we hier het kruis achter hem leren aandragen. En om zijnentwil de smaadheid meedragen. Daar zou ik vanavond met u over na willen gaan denken. Ik schrijf erboven het lijden van Christus en het leven van de kerk. Het lijden van Christus en het leven van de kerk. Drie gedachten. Christus heeft geleden buiten de lege plaats. Gaan we eerst opletten. Tweede, tot hem uitgaan buiten de lege plaats. En het derde, zijn smaadheid dragen. Heel eenvoudig. Dus we gaan nadenken over het lijden van Christus en het leven van de kerk. Geleden buiten de lege plaats. Tot hem uitgaan buiten de lege plaats. En het derde, zijn smaadheid dragen. Die bekende tekst staat hier aan het slot van de Hebreeën. Zo in dat gedeelte wat begint bij vers 7 en het doorloopt tot vers 17. Daar heb je zo'n stukje en als u er even naar kijkt, in vers 7 en in vers 17 gaat het over voorgangers. Voorgangers. Het gaat hier over de leidslieden van de kerk. En het woord wat hier in de grondtekst gebruikt wordt betekent zoveel als leiding geven, voorgaan om de weg te wijzen. Een voorganger is iemand die de mensen die hem volgt bij de hand neemt en de weg wijst. Ja. Ik heb dat nog eens nagegaan, ik heb vandaag nog eens de Statenbijbel erbij genomen en de kanttekeningen. En dan kwam ik een prachtig mooie zin tegen, zo in dat geheel van, het gaat niet om de eer van zo'n predikant, alsjeblieft mensen. Maar in het ambt staan betekent voorganger zijn. Het is wel een ontzaglijk verantwoordelijke taak, want je gaat voor de kudde uit, vaak buitengewoon eenzaam. En straks als je verschijnt voor Gods aangezicht, dan zeg ik wel eens, dan heb ik een dubbele taak persoonlijk, maar ook in je ambtelijk werk, verantwoording afleggen. En toch is het schitterend van zo'n voorganger is iemand die het voorbeeld geeft. En naar de kudde kijkt achter hem aan en zegt, kom ga met ons en doe als wij. Om als ware het voorbeeld te geven en de weg te wijzen bij de hand te nemen om mensen te leiden naar het eeuwige onvergankelijke leven. Dat is een voorganger. Hoe je dat nou precies moet invullen hier, dat weten we niet. Gaat het over ouderlingen? Je hebt ouderlingen die wel regeren. Je hebt ouderlingen die werken in het woord. Je zult wel aan die laatste moeten denken. Voorgangers die het woord hebben verkondigd. Maar ja, of je nou ouderling bent of diaken, wat voor ambt je in de kerk bekleedt, je komt er altijd met de Bijbel niet. En daar gaat het tenslotte om. En dan gaat het hier eerst in vers 7 om voorgangers die gestorven zijn. Zul je nooit vergeten, ze worden opgewekt om in gedachtenis te blijven leven. Ze hebben het woord Gods gesproken. Volg nou hun geloof na. Aanschouwende de uitkomst van een wandeling. Misschien kent u dat ook wel van die overleden predikanten, voorgangers, die zo als een vader, als een geestelijke leidsman voor u geweest zijn. Nooit vergeten. En let dan op hun geloof, hun geloofsleven, hun leven uit de armoe, bedel het uit genade. Ga hun levensgang eens naar en let op hun einde. Hoe ze uit louter geloven, louter genade in mochten gaan. Gedenk ze, vergeet ze niet waarom, ze hebben u het woord Gods verkondigd. Weet u wat de band is die tussen Christus en zijn kerk gesmeed is? Want de grote vraag die altijd ook bij u, velen van u nog leeft, waar je altijd weer tegenaan loopt in je werk, in je pastorale werk. Ja, dominee, hoe kom ik nou aan die Christus? Wel, de band tussen Christus en de kerk is niet anders dan het woord. Kom ik straks wat dieper op terug, onthoud het even. Het woord. En zij hebben u het woord Gods verkondigd. En wat zullen ze gepreekt hebben? Dus houd nou die voorgangers in gedachtenis. Ze hebben het woord Gods verkondigd. En wat hebben ze verkondigd? Ja, kijk, er wordt alleen goed gepreekt als Jezus Christus wordt verkondigd. Ja. Dat was de inhoud van een prediking. Kijk maar, Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in de eeuwigheid. Dat was de inhoud van een prediking. Daarom gedenken ze. Als ware door het woord bij de hand genomen naar hem van wie hier staat Jezus Christus volop. Zijn volle namen zo. Jezus Christus, zijn persoon in zijn ambt. Gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid. Ja, voorgangers sterven. Voorgangers gaan voorbij. Zijn maar mensen, zijn maar tijdelijk. Maar Christus blijft van eeuwigheid tot eeuwigheid. Moet eens kijken wat hier staat. Gisteren, heden tot in eeuwigheid. U bent het dan met me eens dat heel de kerk in het Oude Testament onder het volk Israël door Christus is zalig geworden. Christus die komt gisteren, heden, vandaag in onze tijd tot in eeuwigheid. Hij omvat heden en verleden, hij omvat alles. Nou, dat was de inhoud van een prediking. En weet je waarom dat zo aangrijpend is? Als je nog even naar die tekst kijkt, Jezus Christus gisteren heette dezelfde tot in eeuwigheid. Ik denk aan Mozes bij een brandende braambos. Hij werd geroepen om het volk uit Egypte te verlossen. Heere, zegt hij, wat is uw naam? Maak me uw naam bekend. Als ik nou tot het volk kom, wil ik zeggen, kijk, deze naam heeft ons geroepen. En wat zegt de Heer dan? Ik ben die ik ben. Dat is het. Ik ben die ik ben. Gisteren, heden, tot in eeuwigheid. Dezelfde is in trouw. Die is, die was, die komen zal. Kijk, en daar ligt nou de vastigheid en de zekerheid van mijn zaligheid. Dat God de getrouw is. Trouw in zijn belofte. Trouw in zijn genade. Trouw in zijn liefde. Moet dan maar naar mezelf kijken. Veranderlijk als het weer. Kan omslaan als een blad. Maar de wonder van de zaligheid is dat hij de getrouwen is. Gisteren, heden, in eeuwigheid. Dat is zijn verbondsliefde. De vastigheid van zijn verbondstrouw. Dat is het fundament van de prediking. De inhoud van de prediking. Dat is het fundament van de kerk. Dat hebben ze gepreekt. Ja, en dan is die schrijver van die Hebreeënbrief wat verontrust. U weet, het is eigenlijk een preek, een lang uitgewerkte preek. Je moet achter die brief een voorganger zien. En die werkt daar onder Hebreeën en is hevig verontrust, want het gaat daar niet goed. Het gaat niet goed. Aanvankelijk toen die gemeente ontstond was het enthousiast. Maar het ebt weg. Het ebt weg. Het geestelijke leven ebt weg. Maar laat de onderlinge bijeenkomst. Nou, het gaat niet goed. En weet je in welk opzicht het ook niet goed gaat. Daarom zegt hij. Denk nou aan die overleden voorgangers. Die hebben Jezus Christus gepredikt. Er drupt een leer binnen. Zo griezelig eigenlijk. Half heidens, half joods, half christelijk. Hoe dat precies geweest is, we weten het niet. Het heeft waarschijnlijk te maken met een jodendom dat nog vasthoudt aan die ceremoniële wetten uit het Oude Testament. Spijswetten. Kunnen ze niet loslaten. Al die ceremonieën uit de wetten van Mozes. Dat is natuurlijk wel te begrijpen. Want eeuwenlang moesten ze al die wetten houden. Met Christus afgeschaft. Moeten ze dat nou ineens allemaal in de steek laten? Ik kan best begrijpen dat er heel veel Joden waren die dat zomaar niet konden. Wel tot geloof in Christus gekomen, maar die spijswetten,
en allerlei andere ceremonieën. Ze gingen dat vermengen met het geloof in Christus. Dat is het ongeveer geweest. En daar is uiteraard deze voorganger die deze brief, deze preek heeft geschreven, hevig verontrust over. Wordt niet omgevoerd met verscheidene en vreemde leringen. Denk je dat daardoor het hart gesterkt wordt? Door spijzen, dat doet er geen nut. Als je daarin wandelt, je wordt alleen gevoed door vrije genade. Kijk, dat was natuurlijk, mensen, dat was in die tijd. Die vreemde leringen, als waren ze namen die leer van vrije genade en van het geloof in Christus wel mee, maar ze gingen dat vermengen met het leven van allerlei spijswetten en zo. Denk je dat je daardoor gevoed wordt? Breng liever de mensen aan die zuivere tafel van de spijzen van vrije genade. Hij noemt dat verscheidene en vreemde leringen. Je zou kunnen zeggen, het geloof eigenlijk was ingewikkeld geworden. Ja. En als je een klein beetje onze tijd kent en wat er zo op het erf van de kerk allemaal aan de hand is, dan moet je zeggen, ja, wat hebben wij er veel menselijks bijgevoegd? Ja. Eigenlijk, dat pure geloof, dat pure naakleven uit Christus, vinden we toegekoop. Wat is er veel bijgevoegd? Je moet eigenlijk dit en je moet eigenlijk zus en je moet eigenlijk zo en zo vermenselijk en dan maakt het zo ingewikkeld. Allerlei vreemde leringen. Denk je dat je daardoor gevoed kunt worden? Daarom vergeet nou die voorgangers niet, want die hebben zuiver gepredikt Jezus Christus alleen. Als hij daarover denkt, dan zegt hij, wij hebben een altaar. Van het wel geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen. Een moeilijke tekst. Wij hebben dan altijd. Hij had het over die spijswetten. Er waren dus mensen in de gemeente die gingen het geloof in Christus vermengen met al die ceremonie, die spijswetten. Als u een klein beetje thuis zit in de brieven van Paulus, hij had dat ook niet waar. Hij had het ook, hij ontmoette die mens ook. Hij zegt een keer tegen de gelaten, wie heeft jullie betoverd dat je al die dingen vermengt. Je komt als ware met een ander evenwicht. En als je denkt aan die spijswetten en al die ceremonieën, dan ziet hij dat weer voor zich. Daar, toen dat volk door die woestijn introk met die tabernakel. En er in die tabernakel een altaar, daar werden offers gebracht. Ja, zo was het in het Oude Testament toen dat volk de woestijn introk. Later toen het volk in Jeruzalem woonde, kreeg je die vaste tempel, die stenen tempel. Maar denk aan die tabernakel en er stond een altaar, daar werden offers gebracht. En daar werden natuurlijk een heleboel priesters en levieten. En die mensen moesten ook leven. Ze waren vrijgesteld in de dienst des Heeren. En als er nou offers waren gebracht op het altaar, stukken van het vlees werden apart gehouden en daar mochten dan die priesters die dat altaar bedienden van eten. Zo had de Heere dat bepaald. Niet? Zo had de Heere dat bepaald. En daaraan denken, dan zegt hij, maar er is een altaar. En degene dan die in de tabernakel dienen, hebben geen bevoegdheid meer om daarvan te eten. Dat was natuurlijk wel mooi in het Oude Testament. Een prachtige zorg voor die priesters. Al die dieren werden daar in die tabernakel gebracht. Nou, duizenden dieren. Stukken vlees werden apart gehouden. Dat was voor de priester met zijn gezin. Prachtig stukje levensonderhoud. Maar dat hoort bij het Oude Testament. Aan welk altaar denkt hij? Ik zal u besparen, lieve mensen, alle mogelijke verklaringen hiervan. Ik haal er één uit, dat vind ik de beste. Hij heeft het in heel die Hebreeënbrief over het altaar in de hemel. Dat hemels heiligdom, waar Christus is ingegaan met zijn dierbaar bloed. Nou, daar zijn geen priesters meer nodig. Dus geen enkele priester hoeft daar meer te eten van dat vlees. Want er is één priester binnengegaan met het offer. En bij dat hemels altaar in de hemel is de verzoening tot stand gebracht. En heel die Oud-Testament, Heer, die is nu voorbij. Nooit meer hoeft een priester van die offers te eten, want er hoeven geen offers meer gebracht te worden. Dat is het altaar in de hemel, voor het aangezicht des vaders, waar Christus met zijn eigen bloed als de grote hoge priester is binnengegaan. Ik denk dat hij dat bedoelt. Ja, dat hij dat bedoelt. Wij hebben een altaar. Dat is dat altaar in het hemels heiligdom. Ja, ik heb het eigenlijk al gezegd, maar nog even een vraag. Moet u nou eens zeggen, u moet meedenken hoor. Allemaal meedenken. Waar is nou de verzoening tot stand gebracht? Ja, we kunnen begrijpen, daar in die tabernakel in de woestijnreis kon dat allemaal niet. Dat was maar een beeld, een schaduw. Waar is de verzoening tot stand gebracht? Op Golgotha, ja, doe ik natuurlijk niets van af. Maar als je diep doordenkt en bijbels denkt, is de verzoening tot stand gebracht toen Christus met zijn bloed op hemelsvrijdag inging in het hemelsheiligdom en daarbij het altaar in de hemel, terwijl hij binnenkwam als het lam en als de priester verzoening tot stand bracht voor zijn vader. Daarmee is heel die Oude Testament dienst afgeschaft. Ga je nou die tekst begrijpen? Wij hebben een altaar van het wel geen macht meer hebben te eten die de tabernakel op aarde te bedienen. Nou. En dan denkt hij aan Christus die daar de hemel is binnengegaan. Daar staat het op dat hij daar verschenen is voor het aangezicht des vaders voor ons. Maar er is wat aan vooraf gegaan. Want ja, die priesters en levieten die daar in de tabernakel werkten, mochten van dat vlees eten, van die offerdieren. Toch waren de offerdieren waar de priesters niet van mochten eten. Weten jullie dat? Er waren offerdieren en er mocht echt een priester beslist niets van eten. Dat offer moest dan helemaal verbrand worden. Ja, precies, op grote verzoendag. Eén keer per jaar onder het volk Israël, de dag. Was de zevende maand, de tiende dag, dat was de dag. De dag. U kent dat wel, er is wel eens een oorlog geweest op grote verzoendag. Yom Kippur. De dag van de verzoening. Eén keer per jaar. En als je goed het Oude Testament leest, de Heere heeft maar één vaste dag ingesteld. Dat was op grote verzoendag. Laat dan je eten staan. Dat was een bijzondere sabbat, al het werk laten rusten, heel de dag niks eten, vasten afzonderen en dan die grote verzoening tot stand. Ja, u weet dan, nam de hoge priester eerst een stier, een var en een ram en hij werd dat geslacht, de bloed werd opgevangen en dan ging hij dat heiligdom binnen, één keer per jaar het heilige der heiligen. Hij sprengde dat bloed op dat verzoendeksel 7 keer daarvoor om verzoening voor hemzelf tot stand te brengen. En ging hij terug en dan nam hij die bok. Die bok was ook geslacht. De zonde van het volk op die bok gelegd. En met dat bloed ging hij weer naar binnen. En sprengde hij weer op dat verzoendeksel 7 keer daarvoor voor verzoening van de zonde van het volk. En als zo verzoening was tot stand gebracht voor het priesterschap, voor het volk. En dan komt het. Wat werd nou gedaan met die dieren? Die stier, die ram, die bok? Kijk, daarvan mocht geen enkele priester iets eten. Niets. Waarom niet? De zonden van het volk waren daar op die dieren gelegd. En als ware gemeente waren die dieren zo verenigd met die schuld en die zonde van het volk, dat die dieren tot zonde gemaakt waren. En die hadden zo Gods toorn verdiend. Waar moesten dan die dieren gebracht worden? Het vel, het vlees, de drek, zo staat het in Leviticus, buiten de leger. Buiten dat lege kamp, helemaal erbuiten. Was natuurlijk bijzonder niet waar, dat lege kamp, daar in de woestijn. God woonde in die tabernakel, te midden van het volk. Die dieren, de rest van die dieren op grote verzoendag, mocht niet van gegeten, moest buiten de lege plaats gebracht worden. buiten gemeenschap van het verbondsvolk en buiten Gods gemeenschap en buiten. Weet je wat voor plek dat was? Daar werden de criminelen, de misdadigers gebracht. Die zo vreselijk gezondigd hadden. Weet je wel, die jongen die een keer vloekte. Zo vreselijk de naam van God vloekte. Hij werd buiten de lege plaats als een grote misdadiger gebracht. En daar moest hij gestenigd worden. Wel nu die dieren op grote verzoendag buiten omdat ze tot zonde gemaakt waren. Buiten de lege plaats. Onder Gods volle toren werden ze daar buiten de lege plaats verbrand. Zo werd verzoening tot stand gebracht. En nou gaan we het begrijpen. Hoop ik tenminste. En nou staat hier. Want welke dierenbloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom. Door de hoge priester derzelfde lichamen werden verbrand buiten de lege plaats. Daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden, buiten de lege plaats. U weet, al die dieren, ook op grote verzoendag, al die schaduwen zijn in Christus vervuld. Dat ziet op dat grote ogenblik dat Christus komt en op de grote verzoendag is hij als het lam dat zo tot zonde gemaakt wordt. Moet je over nadenken. De Vader staat er, heeft de schuld en de zonde der wereld op Christus gelegd. Misschien hebben sommigen dat moeilijk te weten. Wordt mij wel vaak gevraagd op kaderisatie. Heeft Christus nou de zonde der wereld gedragen? Ik leer geen algemene verzoening hoor. Ik spreek alleen de Bijbel na. Ik wil niet zeggen dat iedereen door Christus zalig wordt. Iedereen kan wel door Christus zalig worden. Maar de Bijbel die leert mij. Hij heeft de zonde der wereld gedragen. Ja. En er ligt volkomen verzoening in. Voor de zonde van iedereen. Straks aan het einde van de geschiedenis zal blijken. Dat Gods uitverkoren kerk daardoor gezaligd wordt. Maar Christus heeft de zonde der wereld gedragen. God ziet als ware die zonde als één geheel. Ik zeg wel eens. Als Christus voor één zonde moest lijden. Of voor miljoenen. Het blijft hetzelfde lijden. De zonde der wereld. En is zo op Christus gelegd gemeente. Dat Christus volledig tot zonde gemaakt is. Eén vloek. Niet anders dan Gods toorn verdient. Daarom moest Christus de tempel uit. Hij moest de stad uit. En Golgotha lag buiten de lege plaats. En buiten de poort. In Jeruzalem woonde God in de tempel. De deur van de tempel ging dicht. De deur van Jeruzalem ging dicht. Buiten de poort. Buiten de lege plaats. Buiten Gods gemeenschap. En zo is Christus tot zonde gemaakt onder de volle toorn van God. Die heeft hij gedragen, zodat hij uit moest roepen, mijn God, waarom heb je mij verlaten? En met die ene offerande, de volle vloek dragende, buiten de poort, buiten Gods gemeenschap, als een misdadiger onder de volle toorn, heeft hij met die ene offerande volmaakt geheiligd allen het ontzaglijke van de zonde. Ja, ontzaglijke van de zonde. Ja, ik zeg het maar op mijn manier, dat mag toch wel. Ik kan het helemaal niet anders zeggen. Ik zeg het op mijn manier. Onder ons wordt wel eens gesproken, dat is een aardig bekommerd mens. Nou, ik kan er helemaal niks mee. Ik zal u vertellen waarom. Is iemand die bekommerd is, dat een aardig lief bekommerd mensje? Moet je daar nou in gevoed worden? Heb je ooit wel eens verstaan wat bekommerd is vanwege de zonde? Ik vraag het op de man af. Heeft ooit iemand dat wel eens verstaan? Wezenlijk bekommerd vanwege mijn zonde. Is er niks liefs meer aan? Niks aardigs meer aan? Dan staat buiten alles. Dat is mijn plaats buiten de lege plaats. En heb ik niet anders verdiend dan de volle toorn. Dominee, is het zo ernstig, lieve mensen, zo liggen de dingen. En wat is dan een wonder, dat de Vader zijn eigen zoon gaf, buiten de legerplaats. Plaatsbekledend, borgtochtelijk, wilde hij mijn plaats innemen. zo tot zonde gemaakt, dat hij de volle toorn en de volle vloek gedragen en weggedragen heeft. Is die naam je nou dierbaar? Hoe kan ik zalig worden? Ik hoef er niks aan te doen, want Jezus Christus heeft het gedaan. Zalig worden is een onderwerp van die zoete borgwoorden. Die buiten de lege plaats geleden heeft. Ik wilde zeggen, weet jij dat nog? Daar liggen twee dingen in. De schrikkelijkheid van de zonde. Zult u niet ver weglopen? Zult u daar niet ver wegkruipen? Want we zijn tenslotte een zondaar voor Gods heilige majesteit. En wie kan dan bestaan? Maar dan ook die dierbaarheid van de Vader die hij geopenbaard heeft in de Jezus Christus. Die zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Jezus buiten de legerplaats. Zo tot zonde gemaakt. Zo tot de vloek. Dat hij daar verteerd is onder Gods toorn en onder Gods heilig recht. Om zo'n volkomen verzoening tot stand te brengen. En met zijn eigen bloed heeft hij het volk geheiligd in een volkomen verzoening. Dat is de eerste gedachte. Nou, en nou gaat vanzelf mijn tekst open. Nou gaat vanzelf de tekst. Het tweede. Ik zal met u nadenken over Christus geleden buiten de lege plaats. Uitgelegd uit dit schriftgedeelte. Dan het tweede tot hem uitgaan. En nou staat hier. Zo laat ons dan tot hem uitgaan. Buiten de lege plaats. Het is een heerlijke opwekking. Wat is nou zalig worden? Laten we uitgaan naar hem buiten de lege plaats. Ja, wat is nou zalig worden? Ja. Kijk, daar is die schrijver van de Hebreeënbrief mee begonnen. Zei ik in dat zevende vers, gedenk uw voorgangers. Ze hebben u het woord Gods verkondigd. Dat waren voorgangers, die hebben die mensen van de gemeente zo geleid. Laten we uitgaan tot buiten de lege plaats. Zijn smaadheid dragende. Ja. Dus eerst dat eerste, naar hem uitgaan buiten de lege plaats. Als ik dat goed zie, liggen er twee dingen in. Ik wil ze even uit elkaar halen. En dan wil ik achter elkaar met u overdenken. Er staat eerst, laten we uitgaan tot buiten de lege plaats. Dat is het eerste. En dan het tweede, laat ik nou tot hem uitgaan. Ja. Christus heeft geleden buiten de lege plaats. Wat nou zalig worden is, nou ga naar ook het lege kamp uit. Ga naar buiten, buiten de lege plaats. Ja. Dan ben je zalig. Als ik dat ga openleggen, dan wil ik er vier dingen van zeggen. Vier dingen. Eerst voor de Joden. Ik heb je dat uitgebreid getekend expres. Daar zie je dat volk door de woestijn heen trekken. Met die lege plaats, daar midden in die tabernakel. Nou, dat volk ging elke keer op naar die tabernakel met al die ceremonie. Maar dat hoeft niet meer. Hoeft ook voor een Jood niet meer. Want toen Christus stierf op Goede Vrijdag, heeft de Vader dat voorhangsel gescheurd van boven naar beneden, een streep gehaald door heel die oud-testamentische eretjes. Het is niet meer nodig om een offer te brengen. Het is voor een Jood niet meer nodig om naar de tabernakel of de tempel te gaan, om daar die oud-testamentische offers te brengen. Je leest dat wel eens in de krant, dat sommige Joden die tempel willen gaan herbouwen. Nou, dat is er toch nergens voor nodig? Om weer een tempel in Jeruzalem te gaan herbouwen. En u zult het om met me eens zijn. Je leest dat soms wel eens hier en daar van. Alsof er een aparte weg is voor de Joden om zalig te worden. Wel nee. Hier wordt aan elke Jood gezegd. Ben je nog geneigd om die wetten van Mozes te volbrengen? Ben je nou nog geneigd om al die ceremonie te... Is die meer nodig? Vergeet dat. Dat is oud-testamentisch. Ga de lege plaats uit. Kijk niet meer naar die tabernakel, naar al die offers. Zie buiten de lege plaats, daar heeft Christus gehangen. Hij heeft al die offers vervuld. Kom Israëlieten, kom Joden. Geen zalig worden meer door de wet. Geen zalig worden meer door de wetten. Ga uit, buiten de lege plaats. Rust alleen in die zoete borg. U hoeft het met me niet eens te zijn, hoor. Dat vraag ik helemaal niet. Maar er is geen aparte manier voor een Jood om zalig te worden. Ze mogen rustig al die wetten van Mozes en al die ceremonie vergeten, want het is vervuld in Christus. Laten ze nou uitgaan buiten de lege plaats, buiten de tabernakel, bij die leidende borg die alles vervuld heeft om alleen door hem zalig te worden. Nou, dat is eerst voor de Joden. Het tweede, maar ook voor u en mij. Nou, ik wil je geen pijn doen, dat is nooit mijn bedoeling als ik preek. Maar ik heb één hartstocht, ik zou u graag willen brengen bij die Zoeteborg. En weet je, dat is hier net zo goed als overal. Kijk, weet je wat we vaak aan het doen zijn? Ik heb dat ook jaren gedaan. Daarom kan ik het u preken. Wat zijn er nog veel mensen, dan kom je daar op huisbezoek en dan blijven ze maar in het donker en ze komen geen stap verder. En ze zijn maar aan het speuren op die weg die ze denken naar Christus. Ze gaan naar allerlei kenmerken, naar allerlei gestaltes. Bent u dat ook nog aan het zoeken? Wat gevoel bij mezelf, een gestalte bij mezelf, een bepaalde bevinding die ik eerst moet doormaken, een bepaalde zaak. En zo zijn we maar ons eigen leven aan het afspuren. Doet u dat ook nog? Ik vraag het u in alle ernst. En weet je wat dan altijd zo verdrietig is? De meest ernstigste mensen van je gemeente zijn vaak zo met die dingen bezig. En dan zou ik vanavond eens naast u willen komen zitten, als u ook nog zo bezig bent. Ja, maar ik zoek toch nog een gevoel bij me, en is dit wel recht, en ik heb die gestalte, en heb ik die bevinding wel recht? Dan zou ik even bij u willen komen zitten. Vind je daar nou de zaligheid in? Heeft dan Christus te vergeefs geleden buiten de lege plaats? Heeft hij dan niet de volle toorn gedragen en de volle prijs betaald? Ik zou willen zeggen, vergeet die dingen nou eens. Kijk nou eens niet naar jezelf. Ga nou daar eens allemaal vanaf. En ga nou onvoorwaardelijk buiten de lege plaats. Om zalig te worden hoef ik niks meer te doen, want Christus heeft het gedaan. Of vind je het te pijnlijk wat ik nou preek? En daar sta ik nou voor 1000% achter. Het diepst van mijn ziel. En dan zie je vanavond nog iemand aan het tobben is. En wat kun je dan tobben? Ja, maar dominee, ik moet toch recht bidden. Ja, maar dominee, ik moet toch recht voor de Here komen. Ja, maar dominee, ik moet toch een recht verbroken gestand. Ik zie, ja, lieve mensen, natuurlijk, maar vertel me nou eens. Wanneer ben ik recht verbroken? Wanneer heb ik een recht? Ik weet het niet. Dan kom ik maar zoals ik ben. Want ik weet dat Christus buiten de lege plaats geleden heeft. En de volle prijs betaald heeft. En alles volbracht. Dan mag je alles van jezelf vergeten. Al kom ik krom en verdraaid, al kom ik onecht. Om alle zaligheid te vinden in hem die buiten de lege plaats geleden heeft. Versta je me? Of is het Frans? Nee toch? Ik heb toch geen Frans gesproken? Nou, het derde, want ik zou vier dingen zeggen. Buiten de lege plaats, ja. En dat staat een beetje haaks op onze moderne tijd. En wij geïnformeerden, wij zijn ook geëmancipeerd. We zijn geen kleine luiden meer. Nee, u kent die term toch wel? We zijn zo geëmancipeerd. Ja, we doen met de wereld mee en we hebben het allemaal zo goed. Van harte gegund, hoor. Maar weet je wat nou zalig worden is? Laat ons uitgaan tot buiten de lege plaats. Dat betekent, mijn lieve vriend, hier vreemdeling worden. De wereld verzaken. Wat de Heer Jezus zegt, niet meer van de wereld. Wel in de wereld, niet van de wereld. Dat is vreemdeling worden. Dan is die lege plaats, zie ik, als heel de wereld. U moet die wereld verzaken. Je hoeft die wereld niet te verlaten, want we hebben onze plaats en roeping als christen midden in de wereld, maar niet meer van de wereld zijn. Een vreemdeling hierop uit. Ja, en dat vind ik iets wat gaat ontbreken. Ja, en dan klagen we dat er weinig doorbrekend leven der genade. Geen wonder als wij de pinnen hier diep hebben ingeslagen. Ben jij een vreemdeling hier? Zeg het eens eerlijk. Dat betekent geen wereld vreemdheid zijn. We staan midden in die wereld. We hebben hier onze taak en roeping, maar niet meer ervan zijn. Een vreemdeling. Zoeken de dingen die boven zijn. De lege plaats uitgaan, erbuiten. Het koninkrijk God zoeken. Dat is het derde. Nou, daar heb ik al heel wat van gezegd, niet? En nou komt het eigenlijke. Het vierde. Laat ons dan naar hem uitgaan. Tot buiten de lege plaats. Begrijp je een klein beetje die tekst? Christus heeft met zijn lijden buiten de lege plaats alle ceremoniële wetten volkomen vooraf. Dus geen enkel Jood meer moet meer proberen zalig te worden door de wetten van Mozes. Dat is vervuld, gaan we uit naar Christus. Het tweede, laten wij nou ook onze gestalte maar eens inleveren. En niet te veel naar jezelf kijken, de boom van je leven afspuren. Of je dan iets kunt vinden wat je God kunt aanbieden. Je vindt er toch niks. Onverwaardelijk uitgaan, buiten de legerplaats, met verlies van alles van jezelf. Ja. Weet je wat wij niet moeten doen, lieve mensen? God de weg voorschrijven hoe hij hem bekeren moet. Ja. Er was laatst in Kapel aan de IJssel iemand overleden. En de laatste jaren ben ik hem een beetje uit het oog verloren, maar ik heb hem goed gekend. En die man die heeft eens een keer wat tegen me gezegd, waardoor ik geschrokken ben. Dat heeft ook in mijn leven een geweldige omkeer gegeven, zodat ik meer uit Christus ging leven. Ik zat een keer bij hem in de auto, toen zegt hij tegen me, kijk dominee, zegt hij, als nou dat gebeurd is in je leven, dan moet er dit precies opvolgen. En dan moet er dat precies komen. En dan dat, toen kwam ik thuis, toen ging ik naar mijn studeerkamer, ik heb mijn knieën gebogen. Ik zeg, heren, is het nou zo? Dat ik precies moet voorschrijven hoe het moet, heren? Is het dan zo? Ik zou willen zeggen vanavond, lieve mensen, laat het nou eens rusten. Buiten de lege plaats. Daar staat het kruis van Christus. Daar is de volkomen verzoening tot stand gebracht. Maar dat betekent ook de wereld verzaken. Een vreemdeling hier beneden. Ik ben, o Heere, een vreemdeling hier beneden. En nou het vierde. En dat is het eigenlijke, denk ik. Ik heb het eigenlijk al gezegd. Maar hoe is dat nou, dat de toevlucht nemen tot Christus? Buiten de lege plaats. Ja, ik zei het gisteravond in mijn bijbellezing, had ik nogal een stevige preek, geloof ik. Op een gegeven moment zei ik tegen de mensen, hou je bank nou eens even vast, want nu ga ik toch iets zeggen, dan val je bijna van of ver. Ik zou het ook nu maar zeggen, hou je stoel maar vast. Maar ik hoop dat je er allemaal amen op zegt. Onverwaardelijk. Zalig worden is aan de ene kant. God heeft niks van me nodig. Ook geen gestalte. Ook geen gevoel. Want Christus heeft geleden buiten de lege plaats. Maar dat betekent wel dat dat mijn plek is. Laten we nou vanavond eens buiten de lege plaats komen. Daar die plaats van de vloek. En daar buiten Gods gemeenschap. En buiten de lege plaats mijn knieën buigen. En daar erkennen dat ik vanwege mijn zonde de totale vloek en toorn van God verdiend heb. Dat is mijn plaats. Zeg je de amen op? Zeg u de amen op? En waar je gaat belijden voor God, dat dat je plaats is. Als een totale zonde, buiten de lege plaats. De volle toorn en de volle vloek verdient. Amen, zeg ik erop. Nou, hou je toch niks meer over. Helemaal niets. Kan ik alleen maar diep onder God buigen. En zeggen, zo gij in het recht wilt treden. Gade slaan, mijn ongerechter. Ach, Heere, wie zal dan bestaan? En nou het wonder, lieve mensen. Ik hoef daar niet meer te komen, want Christus is daar geweest. Plaats bekleedend in mijn plaats. Hij heeft de volle prijs betaald. Wat is nou zalig worden? Laat ik dan tot hem uitgaan? Laat ik tot hem uitgaan. Ja. Kijk, geloofsbelijdenis doen is schuldbelijdenis doen. Het is toch eenvoudig wat ik preek of niet? Jij kunt het ook volgen, hè? Ja, als die kinderen het nou niet meer kunnen volgen, dan preek ik niet goed. Kun jij toch ook volgen, meisje? Weet je wat nou onze plaats is? Zeg u er allemaal amen op. Ik hoop het dat iedereen in de kerk daar amen op zegt. Mijn plaats is buiten die lege plaats, de plaats van een crimineel. Onder Gods eeuwige toorn, want ik ben één brok zonde. Ik heb niet anders dan zijn toorn verdiend. En dan kan ik het niet vatten dat de vader zei, mijn lieve zoon, daar is jouw plaats. En wat ik dan moet doen, hoe ik kan zalig worden, uitgaan naar die borg. Tot hem uitgaan, tot hem de toevlucht nemen. In hem schuilen, een onderwerp zijn van zijn bediening en leven van zijn bloed. Laten we tot hem uitgaan. Ja. Weet je hoe het bij mij is de laatste tijd? Ik moet elke keer zeggen, ik moet elke dag opnieuw beginnen. Ik moet elke dag opnieuw beginnen. Vroeger heb ik wel eens gedacht, ik denk dat ik heel wat vorderingen gemaakt heb in mijn geestelijke leven. En dat ik al aardig ver ben op de weg. En vandaag zeg ik, Heer, ik begin elke dag maar weer opnieuw. Kunt u me verstaan? Elke dag opnieuw. Als ware moet ik helemaal weer terugkeren. En zeggen, ja maar mijn plaats is buiten die lege plaats. En Christus heeft er geleden. Wel, dan zou ik je allemaal willen opwekken vanavond, jong en oud. Laten we uitgaan naar die zoete borg. Kom eens als je bent om te schuilen in zijn bloedwonden. Ja. En dan mag ik een onderwerp zijn van de bediening van Christus. En dan vind ik in Christus alles. Ja. Ja. Ik zou het zo willen zeggen vanavond. Is dat nou je dagelijkse kost? Is dat nou je dagelijkse bezig zijn? Als je nou straks vanavond thuis komt, dat doen we toch allemaal? Jazeker, dat doet u allemaal. Nou, voor je naar bed gaat, gaan die knieën omlaag. Ja. En dan staan we even voor de Heer. En wat moet ik dan voor de Heer zeggen? Heer, mijn plaats is buiten de lege plaats. Ik kom ook niet verder. Amen, zeg ik erop. En wat ga ik dan doen? Oh, dan zeg ik, ja maar, ik heb vanavond Hebreeën 13 gepreekt, Heer. En ik heb Christus zien hangen buiten de lege plaats. Dan neem ik de toevlucht tot hem. Ik vlucht onvoorwaardelijk naar Christus. En ik schuil in zijn bloedwonden. Ja, dat is zalig worden. En dat is elke dag weer opnieuw. Ik meen dat ik het hier wel eens gezegd heb, maar ik herhaal het. Mag ik het een keer herhalen? Er wordt wel eens een onderscheid gemaakt. Ja, ik hoop niet dat ik u in de war breng hoor. Er wordt wel eens een onderscheid gemaakt tussen toevlucht nemen het geloof en verzekerd geloof. Als je nou pas op de weg bent, dan kom je niet verder dan toevlucht nemen. En als je nou wat meer geleerd hebt en ik mag wat zekerder van de zaken zijn, misschien kom ik dan tot een verzekerd geloof. Nou vergeet het maar. Vergeet het maar radicaal. Dat is totaal onbijbels. En het geeft geen enkele troost in je leven. Ja, kijk, dat ene geloof wat ik beoefen, dat is aan de ene kant toevlucht nemen. Elke dag weer. En datzelfde geloof is zekerheid. Ze liggen bovenop elkaar. Ik weet het wel, ik weet het wel. De ene keer in je leven is dat toevlucht nemen meer op de voorgrond. Andere ogenblikken ligt die zekerheid meer boven. Maar het hoort samen bij elkaar. Het is één en hetzelfde geloof. Ik kan niet anders doen dan tot hem de toevlucht nemen. Vluchten naar hem. Dat prachtige boek van Ambrosius. Zien op Christus. Dan zink ik aan het kruis. In verwondering weg. Heer, hier ben ik. Ik heb een plaats buiten de lege plaats bewaard gemaakt. Is uw liefde, Vader, zo groot dat gij uw eigen zoon daar liet sterven? Ik rust in zijn bloedwonden en daar drink ik de liefde des Vaders. De toevlucht nemen tot. En tegelijk, als je zo de toevlucht neemt en ik mag rusten in die borg, dan mag ik zeker zijn van zijn liefde en zeker zijn van de zaligheid, want ik mag rusten in zijn trouw. Zeg je er nou amen op? Dat is geloof oefenen. Ja. En weet je waar het om gaat? Dat nou ik mag wat toe mag nemen in die zekerheid. Ja maar. Iemand zegt het is mooi dominee, maar voor we nou gaan zingen. Leg dat eens nou verder uit. Ja, dat vind ik nou moeilijk. Ik zeg het maar eerlijk. Ik kan u dat ook niet precies op een briefje schrijven. Ik wil er nog een paar dingen van zeggen. Wat is dat, dat nou die toevlucht nemen tot de Heer? Dat is leven uit het woord. Dat is leven uit het... Dan sla ik het woord open in mijn gebedsleven voor de Heer. Zeg, Heer, hier staat het. Dat ik een totale zonde ben. Daar zeg ik amen op. Maar hier staat het dat Christus de volle prijs betaald heeft. En dat hij me nodigt en lokt. En dan mag ik rustend op dat woord. En op de trouw van uw belofte de toevlucht nemen. Alleen tot die Emmanuel. Ik vraag het u op de man af. Wie is nou die boeg voor je? Wie is dat nou? Ik was laatst bij iemand en die worstelde er ook mee. Ik zeg, mag ik nou eens even naast u komen zitten? En dan ga ik u 2 vragen stellen. Mag ik dat ook vanavond doen? En ik stel ze ook aan mezelf. Ik stel ze aan u. Wie bent u nou zelf? Wie bent u nou zelf voor de Here? Heb u nog wat? Heb u nog een gestalte voor de Here? Kunt u nog van alles bij u vinden? Kunt u zeggen, ja, maar ik ben toch aardig op de weg, hoor. Want ik heb dit wel eens gevoeld en ik heb dat. Dan zou ik zeggen, jammer. Jammer. Dan kan ik vanavond niet zoveel aan je kwijt. Maar als ik nou op de man afvraag, wie bent u nou zelf? Ach ja, dominee, dan leert de schrift mij dat mijn plaats is buiten de lege plaats. Zeg daar nou eens amen op. En dan het tweede, wie is nou die borg in al zijn dierbaarheid? Gaat hij nu uitblinken? En dan nodigt en lokt hij. Ik voor u, daar ge anders ten eeuwige dood zou moeten ondergaan. Hij buiten de lege plaats. Opdat ik, komende zoals ik ben, tot hem de toevlucht nemen. Rusten mag in zijn bloedwonden. En daarom sluit zich het huis des vaders met zijn vele woningen. Kom maar, kom maar. Zo laat ons dan uitgaan. Naar hem, vluchtende, ja, om hem vast te grijpen in zijn woord, en vast te grijpen in zijn belofte. En dan mag ik vanavond tegen hem zeggen, u hebt buiten de lege plaats geleden, op mijn plaats. En zo kom ik tot u als een totale zondaar, opdat rustend in de bloedwonden, de vaderlijke liefde zich mag ontsluiten. En ik mag delen in zijn volle liefde. Ja. Ja. Ik wil er toch nog wat bij zeggen. En ik zei aan de ene kant, ik weet ook niet precies hoe ik het moet zeggen. Ja, dat meen ik oprecht. Want het is en blijft een geheimnis. Zalig worden is en blijft een geheimnis. Een mysterie. Toch zeg ik nog 1 ding van. Hoe kom je nou aan die dingen? Heel eenvoudig, gemeente. Als de Heilige Geest je onderdompelt in het woord. En ik mag uit dat woord leven. Is dat woord de band. Die mij verbindt aan die borg. En meer levend uit het woord. Is dat het toevlucht nemen. Om levend uit die Christus. Het wonder te gaan verstaan. Dat hij dierbaar is. Zeg je het nou met mij. Hij is belangrijk. En hij is rood. Hij draagt de banier boven 10.000. En als ik daarover preek. Ja, daar waar jij nou zit. Ik, in die oude kerk van mij vroeger. Ik heb altijd. Ik kraan het in een oud kerkje. En waar zij nou zit. Daar zat een hele oude mevrouw. Ze is er nou jaren geleden overleden. En vaak dat heb je zo. Als ik dan zo aan het preken ben. Dan zie ik daar die vrouw weer zitten. En die dronk de woorden op. Dat was een luisteraar en ze drong de prediking op. Van begin tot het einde. En dan kwam ik bij haar thuis. En wat zei ze dan? Ja, mijn dominee, het gaat toch zo gemakkelijk niet. Ja. En dan zit je daar en dan zucht je wat. En zei, heren, wat moet ik hier nou toch mee aan? Help me toch alsjeblieft. Ik zou zo graag deze oude moeder willen leiden aan de voeten van het kruis. Maar ze houdt het zelf af, want ze zegt, het gaat zo makkelijk niet. Ik zeg, mensen, nou hoop ik dat je eens mag leren. Dat het makkelijk is wat er is. Hij heeft alles volbracht. Kom maar, zoals je bent. En jaren daarna is ze overleden. En een paar maanden voor de sterven is ze doorgebroken. en mocht ze zich helemaal onvoorwaardelijk overgeven aan die ene naam. Ik zeg het vanavond tot u allen. Zo laat ons dan tot hem uitgaan. En dan mag je komen zoals je bent, om in het geloof te rusten in die bloedwonde van Christus. Nou, dan staat er nog één ding bij. Het laatste. Dan gaan we eerst een versje zingen. Psalm 2, vers 7. Laten we dat met elkaar zingen. Psalm 2 en daarvan het zevende vers. Dus wij zagen eerst, Christus heeft geleden buiten de lege plaats. Zo moest het vanwege de zonden, om God te verzoenen, om de kerk te verzoenen. Laten wij uitgaan, dat is het geloofsleven, altijd maar weer de toevlucht nemen, om nou toe te mogen nemen in de kennis van Christus. Buiten de lege plaats, geloofsbelijdenis doen is schuldbelijdenis doen, horen samen. Tot Christus komen is komen als een verloren zonde. Dat hoort bij elkaar. Ja? Dat hoort bij elkaar. Dat is onafscheidelijk aan elkaar verbonden. Want mijn plaats is dat. Om nou meer en meer alles in Christus te vinden. Ja, daar gaat het nou vanavond niet over. Het is de hartelijke opwekking tot hem uit te gaan. Ja, dat blijft. Ja, dat blijft. Ik moet denken, ik ga zo naar de derde gedachte. Jaren zat bij mij in de kerk in Kralen, zit hier een meneer die nou niet meer bij me kerkt, kan ik begrijpen ook. Maar die man die zei eens een keer tegen me, dominee, zegt hij, ik heb alle stukken geleerd die te leren zijn. Ik heb men hier doorheen geleid, ik ben bij dat stuk gekomen, ik heb dat stuk meegemaakt, ik heb dat gemaakt. Nou, tenslotte maak ik dat mee, nou is er niks meer mee te maken. Ik heb alle stukken geleerd. Ja, echt waar. Mooi daar nou mee. Ik wist het, ik heb er niks gezegd. Ja. En dan sta ik hier vanavond voor u, en misschien mag ik een klein beetje tot troost, bemoediging van diegene zijn. Ik zeg u vanavond, ik begin steeds meer overnieuw. En dan kan ik eigenlijk niet verder komen. En ik hoef het ook niet, want mijn hartelijke begeerte naar hem uitgaat. Om alleen te rusten in die gezegende Immanuel. En dan zeg ik vanavond, dierbare Borg, wat heeft u bewogen om van mij alles te betalen wat u daar gedaan hebt buiten de lege plaats? En als ik zo tot hem de toevlucht neem, dan gaat in Christus het huis des vaders open. En mag ik deel hebben aan de vaderlijke liefde Gods in Christus. Zul jij tot hem uitgaan? Kom eens als je bent. Om alleen te rusten in die gezegende maand. Maar er zit nog wel een prijskaartje aan. Mag ik het zo zeggen? zij smaad hij dragen. Dat hoort erbij hoor. Zijn smaadheid dragende. Dan moet je eerst even denken voor de Joden. Die Joden christenen die vasthielden aan al de ceremoniewetten. Ja, en dan waren er mensen die leefden uit Christus alleen. Ja, en dan lag er een smaad op je. Dan gingen ze je bespotten, want dat kan toch niet. Je moet toch vasthouden aan al die oud-testamenten ceremonieën. Nou, zegt die schrijver van de brief, laat dan maar. Dan moet je die smaadheid maar dragen. Maar ga dan naar Christus uit en heb het ervoor over om zijn smaadheid te dragen. Ja, dat hoort erbij. Ze hebben mij gehaat, ze zullen u haten. Ze hebben mij bespot, ze zullen u bespotten. Christus volgen is het kruis achter hem aandragen. Hij is met smaad beladen. Dan wordt van heel zijn kerk verwacht dat ze om Christus wil mede zijn smaad achter hem aan zullen dragen. Dat is eraan verbonden. Ja. En dan kijken elkaar diep in de ogen en zeggen, dat staat haaks op deze tijd. Weet je, dat hoef ik aan mensen die het onderwijs gediend hebben of dienen niet te zeggen. Maar weet je wat de geest van de tijd is? Kom voor jezelf op. Heb een prettig gevoel bij alles wat je doet. En wat je doet, als het maar voor jou nuttig is. Dat is de geest van de tijd. Ik heb ook nog kinderen bij het onderwijs. En ik hoor dat ze daarin opgevoed worden. Streeks van deze tijd. Je moet alleen maar dingen doen waar je een prettig gevoel bij hebt. Die nuttig voor je zijn. En je moet voor jezelf opkomen. Ja. Ik weet nu hoe u erover denkt. Maar in mijn Bijbel lees ik dat niet. Als u nou Christus wil volgen. Zijn smaadheid dragen. En weet je aan wie ik denk? Ik denk aan twee mannen en die zaten in de gevangenis. Voeten in de blok. Kettingen om de polsen. Een gegezelde rug. En ze waren aan het zingen. Geloof zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Ja, maar Paulus, waarom zing je dat nou? Je hebt toch de voeten in een blok en je zit in de gevangenis en je rug is geploegd. Ja, maar ik mag die smaad dragen om Christus wil. En dat is mij een eer. Dat ik nou waardig gekeurd ben om Christus wil smaadheid te dragen. Zie, dan ga je het kruis dragen achter Christus aan. Ja, hoe staat het in de Bijbel? De overblijzer van zijn lijden in mijn lichaam meedragen. Gemeenschap hebben aan het lijden van Christus. Ja. Ik zeg wel eens, ik bedoel helemaal niets hoor. Want zo zit ik niet in elkaar. Maar ik zeg wel eens, je mag vandaag alles spreken in onze kerken. Als je maar niet Christus spreekt. Ik weet wat ik zeg hoor. En als je Christus alleen spreekt, dan word je uitgeworpen. Geef niks hoor, het is een eer. Want ik draag de smaadheid om Christus wil. En dan zegt die zoete borg, mijn kinderen, ze moesten mij ook niet hoor. Ze hebben gezegd, kruis hem, weg met hem, weg met hem. En als je leven nou verankerd ligt in die borg, ga je om zijnentwil smaadheid dragen. Maar dat is ons een eer. Weet je waarom? Heb ik nodig, want mijn vlees moet sterven. Heb ik nodig waar mijn eigen ik moet sterven. Want wie zijn leven zal zoeken te behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliezen zal, om mijnentwil, die zal het behouden. En dan zeg ik, nou neem ik met vreugde mijn kruis op, om de smaadheid te dragen achter Christus aan. Want hij heeft aan het kruis de eeuwige smaadheid gedragen om mij de liefde des vaders te doen proeven en smaken. Zou ik dan om zijnentwil het kruis niet achter hem aandragen? Of hebben jullie dat er niet voor over? Heeft dat er niet voor over? Want er staat nog wat achter. Misschien zijn er, dat kan ik me nog voorstellen ook. Hè? Ja, dominee, de eerste gedachte vond ik mooi hoor. En die tweede gedachte vind ik heerlijk. Mag ik zo zalig? Ja, er is niks zo eenvoudig als zalig worden. de toevlucht nemen tot Christus. Meer niet. Nou, waarom durf je dat te vragen? Meer niet. Dat is toch alles, of niet? Moet jij er iets aan toevoegen? Maar die derde gedachte, dominee. Smaadheid dragen. Het kruis dragen. Kijk eens even wat erachter staat. We hebben hier toch geen blijvende stad. Maar we zoeken de toekomende. Verleden week las ik in de krant, het RD. U weet, daar heb je op die kerkpagina, heb je links, rechtsboven zo'n kleine meditatie. Daar stond van, laatst toch zo'n mooie in van een zekere dominee van Rijp. En ik zat op mijn studeerkamer en mevrouw kwam binnen. Ze zegt tegen me, joh, dat wil ik je toch eens even voorlezen. Wat mooi. Laat de wereld nou rijkdom en voorspoed hebben. En laat de wereld genieten van het goud en het zilver. Laat mijn weg nu zijn als een kind van dieren door de diepte, de zorgen en de armoe heen. Maar straks wenkt ons de volle zaligheid. En dan mogen we ingaan op de nieuwe aarde. Zul je dan het kruis niet op je nemen? Al moet ik dan gehandicapt door het leven? Al gaat het dan dwars door de zorgen en de moeite? Laat me nou zijn smaadheid dragen. Het is maar voor even. We hebben hier geen blijvende stad. En daar wenkt de toekomende. En als we daarin gaan, dan wordt dat kruis afgelegd. De pelgrimstaf ingewisseld. En is het zalig die geroepen zijn. Tot het avondmaal van de bruiloft des lams. Ja. Ik vind het heerlijk dat ik veel jonge mensen en kinderen zie vanavond. Hebben jullie te veroveren? De smaadheid te dragen. Om Christus wil. Hij was in de wereld niet in tel. Hij was bij de godsdienst niet in tel. En als je nou die borg gaat volgen, ben je bij niemand meer in tel. Zijn smaadheid dragende. Heren, dat we waardig gekeurd worden. Om Christus wil schade te lijden. En dan gaat mijn oude mens sterven. En word ik van heerlijkheid tot heerlijkheid veranderd. Naar zijn beeld om straks in te gaan. Waar God zal zijn. Alles en in allen. Ja. Weet u wat ik nou altijd heb? Dat heb ik nou altijd. Als je dan zo denkt. Ja, nou kom ik aan het eind van de preek. Wat is tijd? En dan zeg ik altijd. Voor mijn gevoel moet ik nog beginnen. Ja. Maar ik zou dit mee willen geven vanavond. Dan ga ik toch eindigen. Kom, jong en oud. Die hartelijke opwekking hier. Ja, u wilt toch ook met God verzoend worden? Gezoekt door zaligheid. Wat gaat op de eeuwigheid aan? We hebben hier geen blijvende stad. Nog even. Dan komt de Heere terug. Staan we alle voor zijn rechterstoel. Wat moet ik doen om zalig te worden? Verstaat. Christus heeft buiten de lege plaats alles betaald. Hoe van u en mij niks meer bij, mijn vriend. Zou u er wat bij willen leggen? Kom, kom zoals je bent. Laat ons tot hem uitgaan. Om te rusten in hem alleen. En dan is het de grootste vreugde om het kruis te dragen achter hem. Hij aan het kruis. En dat wij dan, ter wille van hem, zijn smaadheid mogen dragen. Straks, eeuwig thuis. Waar God zal zijn, alles en in allen. Mag ik u nog één vraag stellen? Wat dunkt u van deze Christus? Amen. Wij zingen Psalm 89, vers 20. Psalm 89, het 20e, dat is het laatste vers.
Majesteitelijke Heere, dank dat we zo samen in alle rust rondom het kruis van uw O Christus geschaard mochten staan. Buiten de lege plaats. Als een misdadiger. Buiten de goddelijke gemeenschap, als borg, als middenlijn. Diepte die we niet kunnen peilen. Je hebt heel de Oude Testamentse eredienst vervuld. Je hebt de volle zaligheid verdiend. Nu zijn we vanavond opgewekt. Laten we uitgaan tot buiten de lege plaats. Heer, dat is onze plaats. Geloofsbelijdenis doen is schuldbelijdenis doen. Tot Christus komen is als een verloren zondaar tot Christus komen. Laten we het zeggen, Heer, dat we alles verknoeid hebben. En toch. U nodigt en lokt ons. Laat me nou uitgaan. Heere, dat is gelovig uit uw woord leven. Dat is biddend ons tot u opheffen. Dat is vluchtend alles van u verwachten. Dat is smekend roepen om Christus, om in hem te rusten. Heere, dan zeggen we vanavond dat we meer en meer mogen kennen. Want er is in hem een volheid die niet te ledigen is. Wij bidden u, Heere, heilig dit woord bij ons allemaal. Fijn dat er ook veel kinderen waren. We hebben geprobeerd, Heere, het woord maar eenvoudig te brengen, ook voor de kinderen. Heilig het in hun harten. En dat ook onze jongeren dat geheim verstaan mogen. Zijn smaad heet daar, het kruis achter Christus aan. We kunnen het koninkrijk de hemelen alleen binnen door verdrukking, want we hebben het nodig. En Heere, dat hoort erbij. Want hier in deze tijd overheerst uw kruis. Straks komt de heerlijkheid. Het is maar even, want we hebben hier geen blijvende stad en we zoeken de toekomende. Wilt u dat woord in ons alle leven heiligen? Dat we maar de wapens inleveren. Het verzet opgeven. Ons gewonnen geven aan u, O Christus, en vrije genade. En verstaan mogen dat dat toch geloven is, een onderwerp zijn van alles wat u, O Christus, gedaan hebt. Heren, dan zeggen we het eerlijk, we hebben nog veel te weinig die dierbaarheid van Christus uitgestand. Maar wilt u beslag leggen op de harten van iedereen die hier was. En dat we dan, als we vanavond onze knieën buigen, en ons avondgebed doen voor we de nacht ingaan. Dat we dan zeggen, Heer, hier ben ik. Laat ik dan tot u uitgaan. In alle vrijmoedigheid, omdat u het ons laat prediken. Om als een verloren zondaar te rusten in het kruiswerk van Christus. Zegen dat woord bij ons allen. We gaan naar huis, Heren. Beveilig ons op de weg. Breng ons weer bij ons gezin en iedereen zijn woning. Misschien zijn er ook die alleen thuis komen. Mogen we elkaar op uw tijd weer ontmoeten. Zou u ons willen horen, Heren. En werk rijkelijk met de bediening van uw geest. Opdat wij Christus gaan groot maken. En u, o Vader, wordt nergens meer in verheerlijkt. Dan dat een zondig mensenkind toch gelovig gebruik maakt van uw Christus. Hoor ons uit genade. Amen. Zullen we nog twee versjes zingen? 130, 2 en 4. 130, 2 en 4 is onze slotzang.
Oh.
Volgende dienst is op een dinsdag, dinsdag 26 februari. Door allerlei omstandigheden kan het niet anders. Kerkbode ligt er dus, er staat een busje bij, hadden we het over. En de lijst van preekbeurt ligt er ook, hè? Ja. We gaan nu naar huis, ontvang met een biddend hart de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde God des Vaders. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.